Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heeren, die de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 27, daarvan het derde vers. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, vers 3. Met artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Schriftlezing voor vanavond vindt u in het Nieuwe Testament, brief van apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens, in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch, gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet den vleese, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel en als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. Laat ons samen bidden. Gij noemt u zelf een vader en laat u ook vader noemen. En als daar zulken zijn die deze tedere naam niet durven uitspreken vanwege het gezicht op hun verdoemelijke zonden en hun afkomst uit de vader de duivel, komt uw geest die vadernaam op hun lippen leggen, zodat uit de diepten van de ziel, ja uit de hoogte van de hemel, gefluisterd, gestameld, gejubeld mag worden. Vader, en dat is een tedere naam, aan u gegeven. Dat is een hoge verwaardiging, dat gij in zulk een innige, liefdevolle verhouding en gemeenschap met duivelskinderen staan wilt. Die kinderen des torens zijn en toch door u worden aangenomen. Die kinderen der hel zijn en nochtans erfgenamen des hemels worden, die het gif der zonde graag nuttigen, maar nochtans gevoed worden, niet met brood en wijn alleen, tot hun verdoemenis, wat wel rechtvaardig is, maar met het levende brood, waardoor die troosteloze arme ziel wordt vertroost uit uw hemelsheiligdom. En met wijn, dat is het bloed van Christus, waardoor gij vermaakt en verkwikt die afgemat en afgepeigerd ter neer zit en niet verder kan komen dan onmacht. Om te doen aanschouwen wat wij samen hebben gebeden in Psalm 27 vers 3. Die schone dienst van u. Niet dat wij u dienen, maar die dienst die gij hebt ingesteld. Die dienst der verzoening voor zulke zwarte zondaars ziel. En die lieflijkheid die op uw vriendelijke aangezicht
zo duidelijk gelezen mag worden in de spiegel van uw heilig evangelie. En die zo duidelijk geopenbaard is in de zending van uw eigen lieve zoon. O, wat is dat groot. Al zo beweldadigd. Al zo begenadigd te worden. En zo ook roem in u te krijgen. Een lofprijzing tot uw eer. Omdat gij het waardig zijt. En dan ook. Misschien met vele aanvechtingen toch. Wederom. Bij de voordeur. U als vader. Te begeren. Te dienen. Zodat gij. Het niet meer hoeft te zeggen. Ben ik dan een vader. Waar is mijn eer. Want gij zijt waardig geëerd te worden. Maar dan ook daadwerkelijk voor u te leven. In de hartelijke overgave aan u. Met maar één lust. Met maar één verlangen. Om u wel behagelijk te zijn. Om u niet te bedroeven. Maar om gemeenschap door de Heilige Geest met u te ontvangen. Een vrije toegang tot u. Kinderlijke vrijmoedigheid. Kinderlijke aanhankelijkheid. Kinderlijke afhankelijkheid. Kinderlijk vertrouwen. O, wat zijt gij waardig. Dat deze ganse gemeente al zo gesteld zou zijn. Dat alle jongens en dat alle meisjes. Dat alle mannen en dat alle vrouwen. Dat in hun harten mogen gevoelen. Dat alle diakenen en ouderlingen en predikanten van onze diep vervallen kerk zo zouden mogen zijn gesteld. Dat ook wij bij spreken en luisteren vanavond al zo u mogen kennen. Want die hebt gij verwaardigd kinderen Gods te worden. Die in de Zoon geloven, die hem aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. Die hebt gij verwaardigd uw kinderen te mogen heten, die niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans geboren zijn, aards geboren zijn, maar die uit God geboren zijn. Want dan zijt gij vader geworden. O Heere God, kom gij deze avond erin mee en zend ons het licht van uw vriendelijk aangezicht, opdat wij u in het aangezicht van uw zoon mogen kennen, mogen ontmoeten. En dat uit genade alleen. Amen. Aan de orde van behandeling voor deze zondagavond is van de Heidelbergen Catechismus zondag 20. Vraag en antwoord 53. Zondag 20, vraag 53, wat gelooft gij van den Heilige Geest? En het antwoord luidt eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten. En bij mij eeuwiglijk blijven. Wij gaan samen zingen van Psalm 45, de versen 1, 4 en 8. Gemeente, diegenen die de Heilige Geest niet hebben ontvangen, kennen hem niet. Weten niet wie de Heilige Geest is. Weten niets van de Heilige Geest af. Kunnen dan ook de gaven van de Heilige Geest niet kennen. En weten dan ook bij gevolg van de geestelijke dingen niets af. Zijn nog geheel dood door de misdaden en de zonden. Geheel blind voor alle geestelijke werkelijkheid. Hoezeer zij ook zich inspannen om iets te begrijpen en hun best doen om inzicht in het woord te krijgen. De geest hebben wij nodig. En zonder die geest zal ons prediken leeg blijven. En zal ons luisteren ook leeg blijven. En zo komt de vraag al meteen aan het begin van de prediking naar ons allen toe. Kennen wij, ieder voor zich, heel persoonlijk, de werking en inwoning van de Heilige Geest? Of is hij ons nog een vreemde? En leven wij aan hem voorbij? Is hij ons nog een onbekende, hoeveel we ook van hem hebben gehoord, en misschien zelfs wel in dikke boeken over hem hebben gelezen? Deze Geest moeten wij in ons hart bezitten, ontvangen hebben, in persoonlijke relatie tot die geest staan. Ja, wij moeten door die geest in een persoonlijke verhouding tot Christus, tot God zijn gekomen. Want zonder die Heilige Geest, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid, kunnen wij nooit Christus kennen als onze borg en zaligmaker. Kunnen we hem nooit kennen in zijn heerlijkheid als borg en zaligmaker. Kunnen we ook God de Vader niet kennen als onze God. Zolang we die geest missen, praten wij over dingen waar we geen verstand van hebben. Praten we over de geestelijke dingen zoals een blinde praat over kleuren. Daar kan hij veel van hebben gehoord. Dat kan hem helemaal haarfijn zijn uitgelegd. Maar zonder de Heilige Geest weten we even weinig echt van God af als die blinde echt van kleuren af weet. Want kleuren, je weet pas wat kleuren zijn als je ze ziet. En dat is nou ook in het geestelijke leven zo. En daarom past ons wel in het bijzonder bij de overdenking van zondag 20 der Heidelberger Catechismus een ernstig gebed bij ons allen, bij spreken en luisteren, om de indaling van die geest. Want hij alleen is bij machte om vijanden te maken tot vrienden, doden, geestelijk doden, levend te maken en ons te doen kennen het wonder van de gemeenschap der eeuwige liefde Gods, des geloofs en der blijdschap die in Christus Jezus is. Alleen als wij ons nu afvragen, zou die Heilige Geest wel willen komen in mijn hart, in ons leven? En wij gaan ons op onderzoek wat de reden zou kunnen zijn waarom de Heilige Geest komt in het hart van jongeren of ouderen. Dan komen wij allemaal tot de conclusie, wanneer we tenminste uit het woord onderwezen, eerlijk gemaakt onszelf behandelen, dat het helemaal niet kan dat die Heilige Geest in ons afdaalt. Dat hij bij ons wil wonen, want hij wordt genoemd in de Bijbel de Heilige Geest. Eigenlijk een wonderlijke naam. Waarom wordt nou de derde persoon in onderscheid tot de eerste en tweede heilig genoemd? Want de Vader is ook heilig en de Zoon is ook heilig. Niet minder dan de Geest. En toch wordt de Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon één enige God is en leeft en regeert tot in eeuwigheid, toch wordt die Geest in onderscheid met de Vader en met de Zoon heilig genoemd. Och, daaruit kunnen wij onder andere dit leren, geliefden. Dat hij nooit woning kan maken bij zulke mens die opgaat in de onheiligheid. En die zich uitleeft in de onheiligheid. Die daar zijn levenselement nog vindt. Op de dagen van de week en de Sabbatdag ook. En dat is zomaar weer een vraag. Heel persoonlijk naar ons allen toe. Waar gaat ons hart naar uit? Is daar heiligheid van binnen? Of is daar zondelust van binnen? Is daar een verlangen om rein te zijn en volkomen aan God toegewijd te zijn? Of is daar toch een trekking bij jou en bij u? Deze avond zelfs nog, terwijl je in Gods huis bent of naar de preek luistert door de kerktelefoon, om op te gaan in de dingen van deze tijd, in de dingen van de aarde, in de meest vunzige, liederlijke dingen soms zelfs. Dan kan die geest bij ons niet wonen. Want hij is niet voor niets afgebeeld door een duif. Wij weten dat hij op Christus daalde na de doop uit in de Jordaan, toen Jezus Christus uit het water was opgeklommen. En toen daalde de Heilige Geest neder in de gedaante van een duif. Het was geen echte duif, maar als een duif. Waarom juist zo'n vogel? Waarom niet een andere vogel? Omdat de duif in bijzonder schrikachtig is. De duif is in het bijzonder gesteld op reinheid en teerheid. En kan niet te maken hebben met onreinheid en onheiligheid. Die geest, die vogel als het ware, van de duif als het ware, kan dus niet te maken hebben met onreinheid en onheiligheid. En dat is dan ook de reden waarom de apostel Paulus in Efeze 4 de gelovigen waarschuwt om de geest niet uit te blussen en op een andere plaats niet te bedroeven. Bedroeven, uitblussen van die geest, ja, wanneer wij ons overgeven aan de dingen van de aarde en weer opgaan in de dingen van de tijd en weer onze aandacht geheel en al geven aan zonden of onbelangrijkheden, onbenulligheden, dan gaat die geest van ons wijken. Dan blijft die bij ons niet. Hij eist van ons op totale aandacht. Hoe zouden wij dan kunnen verwachten dat die geest komt? Zoals in antwoord 53 staat, dat hij ook mij gegeven is. Dat is dan toch niet meer te verwachten. Als wij toch onszelf leren kennen, weten we dat hij bij ons niet wonen kan. Als hij heiligheid van ons vraagt, dan kunnen wij het allemaal wel vergeten. En dat is toch wat wij in eerste instantie moeten leren. Er dus geen recht op te hebben dat de Heilige Geest komt, en ook niet meer te kunnen verwachten dat hij zal komen. Zodat de jongeren en de ouderen vanavond hier in Gods huis, vanmorgen aan het avondmaal of niet, allen tezamen op één lijn worden gesteld als mensen die de Heilige Geest van nature missen. En deze werkelijkheid moet niet worden besproken, moet niet worden beleden, moet niet worden beaamd, maar moet worden beleefd. Is een zaak van de overdenking en de meditatie, in het eerlijk voor God worden, in het zijn aangezicht zoeken. O Heere, als het dan zo gesteld is, dan moet die kloof tussen u en mij altijd een kloof blijven. Ik kan mijzelf niet zo transformeren en bekeren dat die Heilige Geest wel zal willen komen. En die Heilige Geest kan ik niet naar mij toe halen. En daar komt dit bij. Als hij de Heilige Geest genoemd wordt, zou u dan eigenlijk wel willen dat hij kwam? Zou jij wel willen dat hij de teugels van je leven uit handen nam? Dat hij ging dirigeren, dat hij ging regeren, dat hij alles in zijn macht nam, dat hij alles voor het zeggen kreeg, dat hij als het vuur van de hemel daalde om te verbranden alles wat niet beantwoordt aan de eer van God. Zou je eigenlijk wel willen dat die geest kwam en dat die geest in je hart woning maakte en dat die geest daar aan het werk ging en dat die geest ging voortstuwen naar de kennis van Christus? Want dan gaat de zonde eraan, dan gaan alle zonden eraan. Dan gaat niet alleen een onvoordelige zonde eraan, bijvoorbeeld dronkenschap, want daar word je niet wijzer van. Maar ook een voordelige zonde eraan. Een lekkere zonde, een aangename zonde, een smakelijke zonde, een geliefkoosde zonde, een vertroetelde zonde, een geheime zonde. Ze gaan er allemaal aan en anders komt hij niet. Hij komt volledig ons in beslag nemen of helemaal niet. Maar niet half. Jongelui, opleidingscategorisatie. Of straks als de gewone categorisatie volgende week maandag weer begint. Ouderen, die belijdenis hebt gedaan. Wie wij maar zijn, hoe staan wij tegenover die vraag? Zou u willen dat de Heilige Geest in uw hart kwam en bleef? Niet een dag logeren, een dag heilig zijn te midden van 6 dagen onheiligheid. Een dag apart voor de dienst van God en 6 dagen mij verblijden in de dienst der wereld en zwelgen in de zonde. Maar zou je willen dat hij bleef van dag tot nacht en van nacht tot dag, 7 dagen in de week en 365 of 66 dagen in een jaar? En heel je leven lang tot op je sterfbed toe? Welk een onwelkome gast is hij die gastheer wil worden, die alles in zijn eigen handen neemt? En dan zou je willen dat hij voortstuwde tot de kennis van de Heere Jezus Christus. Als u weet wat dat inhoudt, de kennis van Christus als noodzakelijk, hij gaat smaken voor Christus. Het eerste werk op weg naar Christus, op weg naar het gelovig omhelzen van de Zoon van God. Het eerste werk van de Geest, het belangrijkste werk van de Geest en het liefste werk van de Geest is hem verheerlijken. Ja toch? Daar begint hij mee. Daar gaat hij mee door. En daar voltooit hij zijn ambtelijk werk mee op deze aarde. Wanneer Christus wederkomen zal, maar ook in het leven tot aan uw dood toe, Christus verheerlijken, meer niet, minder niet, anders niet. En wat is dan Christus verheerlijken? Wel, dat betekent dat wij hem nodig krijgen als onze zaligmaker. Dat het nood wordt in je leven. Nou eerlijk zijn, zou je willen dat die geest kwam om nood te werken, om smart te werken, om je te vernederen, om je op het laagste plekje te doen buigen? Zou je willen dat die geest vanavond intrek nam in je hart, jong en oud, omdat alleen dan Christus waarde voor ons krijgt? Alleen zo zijn offer begeerd wordt tot verzoening van al onze zonden. Wanneer wij met smart zijn vervuld, omdat wij tegen God hebben misdreven, tegen zijn wet hebben overtreden, zou u het willen dat die geest kwam? Of praat u er liever maar over, maar dan wel graag buiten de deur? Dan is dat niet zo'n probleem. En wilt u graag Jezus in de beschouwing alleen hebben, zonder daadwerkelijk aan hem verbonden te zijn, zodat u toch nog eigen heer en meester mag blijven en een oppervlakkig leven vol eigen waarde mag blijven houden? O, welk een arm leven zal dat blijken te zijn, vol van zelfbedrog en zelfmisleiding, wanneer je straks uw ogen opslaat zijnde in de pijn? Zouden we elkander dat dan gunnen, mijn medereiziger, naar de eeuwigheid? Zouden we dat elkander gunnen dat u met een gewaande Jezus aan het avondmaal zijt gegaan? Of met de gewaande Jezus straks de eeuwigheid in zult gaan. Want wie de geest van Christus niet heeft, die hoort niet bij Christus. Echt niet. U moet werkelijk de Heilige Geest bezitten. En dat zeggen wij nou niet vanuit de wet. U moet, alsof we u aan het werk zouden zetten. Alsof we met de zweep erover zouden gaan. Maar we zeggen het toch wel. We zeggen ook het woord moeten. Want het is dringend noodzakelijk. En we kunnen daar werkelijk niet buiten. Want zonder die geest kennen wij Christus niet. En ook zijn we niet aan hem verbonden. En hebben we geen deel aan Christus. En is het offer van hem niet voor ons van waarde. Is zijn bloedstorting in het avondmaal afgebeeld. Voor ons zonder waarde. Want het moet gesprenkeld worden op onze consciëntie, op ons geweten. Anders kan het geen kracht doen. Anders heeft het geen verzoenende kracht, vergevende kracht, schoonmakende en afwassende kracht. Alleen door de toepassing van de geest. En die geest die komt dan in ons wonen. Die geest is dus iets wat je beleeft. Dat is niet een zaak waar je over praat. Of waarvan je denkt, och, ik veronderstel dat ik die geest ook heb. Hij is mij immers bij de doop reeds beloofd. En in het teken van de doop heb ik toch een bevestiging dat God dat meent. Waarom zou ik me dan nog druk maken? Waarom zou ik dan durven geloven dat ik die geest niet heb? O geliefden, de Heer heeft de geest beloofd, dat is waar. Maar die geest wordt niet alleen beloofd, die wordt ook geschonken. En als die geest geschonken wordt overeenkomstig de belofte, dan wordt die ook ervaren. En als die niet ervaren is, dan is die ook nog niet geschonken. En als die niet geschonken is en toch beloofd, dan betekent dat dat wij hem tegenhouden. Zoals Stefanus eens in heilige ernst en met een ontzaggelijke goddelijke kracht als het ware bezield het zeggen moest tegen niet goddeloze mens. Het schuim van de maatschappij. Maar tegen kerkelijke leiders. Tegen mensen die nu in het zwarte pak in de kerk zitten. Toen zei hij, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaderen. En daarmee heeft hij niet gezegd, ja maar de besnijdenis is niet waar. Het teken van het verbond Gods is niet waar. De belofte van de Heilige Geest is niet waar, want die is wel waar. Maar gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Zijn er vanavond ook jongens en meisjes die de Heilige Geest weerstaan. Dat kun je doen door niet de Bijbel te lezen. Als je 's avonds naar bed gaat, dan wedersta jij de Heilige Geest. Dat kun je doen door met je hoofd op de armen te gaan liggen in de kerk en lekker weg te doezelen en misschien zelfs wel in slaap te vallen. En je wederstaat de Heilige Geest. Dat kun je doen door op catechisatie liever lol te schoppen. Een gezellige jamboel ervan te maken. Zodat een dominee 25 of 85 keer misschien wel zeggen moet, is nou een keer stil. En je leert lekker niets. En de catechismusvraag met 5 keer helpen eindelijk opstamelt. Dan wedersta jij de Heilige Geest. Moet je niet denken dat je ooit bekeerd wordt. Moet je niet denken dat je ooit zalig wordt. O, waarom zou je zo doen? Wederstaan, ja, door je vrije tijd te geven aan dingen die geen nut doen. Er stond van de week in de Stadscourier: sport moet. Sport doet je goed. Dwaasheid, mensen. Sport moet helemaal niet. En sport doet ook geen goed. Nee. Ik zeg niet dat ontspanning verkeerd is. Ik zeg niet dat spel verkeerd is. Maar sport, zoals het tegenwoordig bedreven wordt, is niet uit God. En komt niet in overeenstemming met het werk van de Heilige Geest. Dat kan nooit samengaan. De wijze waarop sport beoefend wordt, in het verband van tegenwoordig, met al zijn uitspattingen en al zijn verafgodingen, al zijn dwaasheid. En natuurlijk, daar begint het niet mee. En daar wil ook geen muiden misschien zelfs voor een groot gedeelte helemaal niet aan meedoen. Maar het is een eerste stap. En ik kan je verzekeren, het maakt de duivel echt niets. Of je maar ene stap meegaat naar de wereld. Of dat je je hals over kop in het diepe laat vallen van de wereld. Dat is precies hetzelfde. Als het maar niet is op weg naar Christus. En niet is met al je hart hem zoeken. De geest wederstaan. Dat gebeurt ook thuis. Wanneer je je vrije tijd doorbrengt in ijdelheid, amusement en vermaak. Wij hebben vanmorgen in het avondmaalsformulier gelezen van vermaak. Vermaak, ja. In artikel 35, het woord vermaak, wat is dat dan? Vermaak niet via de massamedia, amusementsprogramma's. Want je wederstaat daarmee metterdaad de Heilige Geest. Die twee kunnen niet samen in één woonkamer zijn. En die twee kunnen niet samen in één hart zijn. En dan moet je kiezen. En dan is het best moeilijk. En dan kan ik me ontzettend goed voorstellen als je jong bent. Of als je nog zo in de wereld opgaat. Dat je zonder meer kiest voor het vermaak van de wereld. En dan proberen wij de allergrofste goddeloosheid via de knop nog weg te draaien. En zetten we hem op een andere zender. Maar het is wel vermaak. Het is niet geestelijk. Het is niet van de Heilige Geest. En we zijn bezig de geest tegen te staan. En Stefanus in heilige bewogenheid en heilige verontwaardiging, die zegt: O gij onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En dan zul je daar zitten, aan het avondmaal. Je hebt je degelijk aangekleed. Dan zul je daar zitten. En zulk een prediker komt u even bestraffen. En dan ga ik mij niet met Stefanus vergelijken. Die man was vol van de Heilige Geest. En zag Jezus daar staande ter rechterhand Gods. En die man heeft daar gesproken op dat moment. En ik zal niet durven zeggen dat u of dat jij zo bent. Als die mensen van het Sanhedrin. Maar het is wel zo dat wanneer wij ons eerlijk onderzoeken. En we gaan de uitingen van ons ook voor u en jou geldt. Wanneer wij niet met al de vezels van ons bestaan zijn gericht op God. En dan weet ik wel, dan komt maar al te gauw de vraag op ons af van de jeugd en van de ouderen: moet dat dan zo? Mag je dan helemaal niets meer? En het is goed te begrijpen dat die vraag leeft. Want ons hart wil zo graag wat. We willen zo graag wat hebben buiten Christus. We willen zo graag vermaak buiten die hemelse wijn, die hemelse spijzen buiten Christus. Heb u daar niet genoeg vermaak in? Als u nou vanmorgen aan tafel maar hebt gezeten, hè? En die spijzen, niet van de mond, maar van de ziel, was u werkelijk zoet. Dan heb je genoeg aan dat vermaak. Dan heb je daar je ontspanning. In de gemeenschap door de Heilige Geest. Dan is het ook niet moeilijk om te breken met de dingen die geen nut doen. Oh, het is voor veel mensen zo moeilijk. En waarom? Omdat zij niet denken aan het naderen sterven. Dat zo heel dichtbij kan zijn. Gelijk wij in onze familiekring of kennissenkring of gemeente toch zo vaak mee. Dat zo heel dichtbij kan zijn. Gelijk wij in onze familiekring of kennissenkring of gemeente toch zo vaak meemaakt. Dat iemand het zo plotseling verneemt. Gij gaat sterven. Nog maar een enkele week of maand rest ons. En we moeten God ontmoeten. Dan valt in zulk een gezin, als zulke boodschap binnendrong, het vermaak van televisie, het vermaak van de pick-up, radicaal weg, of niet soms. Als je dan bedenkt dat je nog een enkele maand tussen nu en de rechterstoel Christus hebt, dan vervalt echt weg alle sport, alle vermaak, alle hobby, alles waar je zo dwaas je arme ziel mee vermoord. En dan heb ik niet gezegd dat alles zondig is. Er zijn best dingen die goed zijn. Maar ach, een koopman in Paarlen, die loopt niet met kiezelstenen te leuren. Want paarlen hebben voor hem waarde. Maar kiezelstenen, zegt hij, nou, wat moet ik daar nou mee? Kijk, hij heeft wat hogers. En dat aardse, dat andere, is voor hem onbelangrijk. Dat is maar gewoon steen. En zo is het ook het geestelijke. Wie nou die grote parel van grote waarde, dat is de Heer Jezus Christus, dat is de werking van de Heilige Geest, dat is de liefde van God, dat is de volheid der blijdschap uit de hemel. Wie dat heeft beleefd, jong en oud, die zegt niet meteen, ach, alles is zonde. Maar die zegt wel, als jullie je dan met het poppengoed willen vermaken, laat mij dan alsjeblieft de wezenlijke zaken maar mogen zoeken. En als jullie dan je tijd willen doorbrengen, zullen ik een dwaze ijdelheden. Nou, ik zal je allemaal niet veroordelen, maar ik kan daar mijn kostbare, korte levenstijd dat ik hier op aarde ben, niet in doorbrengen. Want de dienst van God is goed en zoet voor het oprecht gemoed van al de jongeren en ouderen die waarlijk hem zoeken en die waarlijk hem beminnen. Daar kun je het dan weten, of die geest ook in uw hart is. De Heilige Geest die mij gegeven is, zegt antwoord 53. En ik heb gevraagd, zou hij wel kunnen en willen komen als je ziet wie je bent? Ik heb ook gevraagd, zou u wel willen dat hij kwam als je ziet wat zijn werk is? Namelijk het wegbranden van alle wereldzin en zondelust. Bij mij is dat elke dag weer nodig. Volk van God, ben je het daarmee eens? Of zeg je dat is overdreven? De tijdgelovige heeft vergeving van zonden en piek het er niet meer over. Maar Gods volk weet, ik heb dat elke dag weer nodig. Dat die geest komt en mij schoonbrandt. Dat die dood in mij, wat weer de kop opstak, namelijk begeerte om te leven zonder God, om op een morgen wakker te worden zonder heilige gedachten, naar het werk te gaan, de een als predikant op zijn studeerkamer en het gemeentewerk, een ander in de fabriek, een derde op school, zonder God, alle drie hetzelfde. Dan moet die geest weer zo nodig komen. Dan moet die geest weer zo nodig droefheid geven over het godsgemis. Om hem te kunnen missen, dat is het smartelijkste gemis in het gemis. Wat een wonder als daar een levend gemis kwam. Een levend verlangen kwam. Een hijgen naar hem kwam. Niet omdat het naderend sterven u plaagt, maar omdat die zoetheid der gemeenschap Gods u zo lokt, omdat die liefde één keer is geproefd en omdat zulke eeuwige goddelijke liefde op deze aarde nimmer te vinden is en nergens te vinden is. En daarom, o gij scheppergeest, kom dan toch en laat toch de wereldliefde eens mogen sterven in mij en de zondenliefde eens mogen sterven in mij. Laat toch door uw bearbeiding contact met de hemel, verbinding met de hemel, gemeenschap met de hemel mogen worden gesmaakt. Want die geest, we hebben het vanmorgen in het avondmaalsformulier gelezen, die heeft Christus zich verworven. Die geest, die kan u komen. Ja toch, al bent u van nature een kind des duivels, dan gaat u op in dingen van deze tijd. En dan moet ge belijden zo vuil en onheilig te zijn. Door het bloed van het Lam Gods op Golgotha is het bij die geest niet onmogelijk om toch te komen. En hij wil gaarne komen. En dan zoekt hij niet het beste. Dan zoekt hij niet het zelfvoldane. Dan zoekt hij niet hetgene wat tevreden is over zichzelf. En loopt te leuren met zijn bekering. En loopt te leuren met zijn avondmaalsgang. Maar dan gaat hij diegene opzoeken die vanmorgen af moest blijven en wel aan wilde gaan. Dan komt hij zulke jongeren of ouderen opzoeken die met zijn afblijven alleen maar schuld vermeerderde. Of die met zijn aangaan alleen maar schuld vermeerderde. Dan wil hij daar wonen waar uw scheepje een wrak geworden is. Dat aan de golven, de woedende golven en de stormen van het oordeel Gods moet worden prijsgegeven. En waar ge uw leven niet ene dag, niet één uur langer zeker zijt. Dan gaat hij opzoeken zulke huis dat onbewoonbaar is verklaard. Niet alleen omdat het op invallen staat, maar omdat het met schurft is besmet. Dan gaat hij daar woning maken waar de deur is vastgeroest en de grendels zijn voorgeschoven. En met vele manieren de toegang is gebarricadeerd. Dan gaat hij daar ogen geven der ziel om op Christus te zien waar u blind bent. Om uw gevoel van de eeuwige werkelijkheid te geven waar u dood bent. Om u de vlammen der liefde te doen voelen waar u zo koud bent. Om u de werkingen des geloofs mee te delen waar u zo lusteloos en leeg bent. Zo dor en onvruchtbaar bent. Dan gaat hij dat doen, o geliefde, wij prediken u geen wettische godsdienst. Een godsdienst waarbij u moet doen en u moet doen en nog eens een keer u moet doen. Maar wij prediken u bij God vandaan. Een evangelische godsdienst waarbij de geest alleen het doet. Zodat ge u geheel en al aan hem kunt en moogt toevertrouwen. En veilig zult zijn indien ge dat mag leren. Mij gegeven is. Wat doet die geest dan? Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Christus deelachtig maken. Wat houdt dat in dat ik hem niet deelachtig ben? O ja, dat is de mens van natuur. Hij is Christus niet deelachtig. Moet u indenken, mijn onbekeerde medereiziger, op reis naar Gods rechterstoel. Als u nou Christus daar waar u nou zit en niet deelachtig bent, weet u dan wat uw lot is voor God? Weet u dan wat uw toekomst is? Dan zal het straks eeuwig mis zijn. Christus niet deelachtig. O mijn kattengezanten. Waarom drukt mij dat niet meer? Waarom kan ik je zo gemakkelijk categorisatie geven zonder ernst? Waarom kan ik bejaarde mensen opzoeken zonder die ernst? Zomaar gezellig bij elkaar zijn, gezellig praten over de dingen van alle dag en natuurlijk ook een geestelijk woord erbij en natuurlijk ook een waarschuwend woord te zeggen: hoe is het ermee? Houdt u er rekening mee dat u sterven gaat, maar gewoontjes, zo oppervlakkigjes, zo weinig ernstvol, zo weinig bewogen, zo weinig doordrongen dat het buiten Christus een eeuwig vuur is. Ik zat onlangs te lezen in een boekje waarin wordt gesteld dat de hel niet eeuwig duurt. Ik wil het graag geloven. Ik wil het zo graag geloven, mijn onbekeerde medereiziger, voor u. Want als de hel eeuwig zou duren, wat zal het dan vreselijk zijn om te hebben geleefd onder de prediking des evangelies. Om getrouwd te zijn in Gods huis zonder God. Kinderen te hebben gebracht bij het doopvond zonder God. En eventueel avondmaal te hebben gehouden zonder God. Wat zal dat bitter tegenvallen? Als de hel toch eens niet eeuwig zou zijn, wat ben je dan gelukkig af? Maar al wilde mijn vlees, en al wil mijn vleeselijke liefde voor u, het graag geloven dat het niet eeuwig is. Bij nader onderzoek van dat boekje kwam ik al meer toch tot die ernstige conclusie dat die man, nu het dus wel goed bedoeld hoor, toch geen gelijk heeft. Als tenminste de Bijbel gelijk heeft. Of dat de Bijbel niet gelijk heeft als die man gelijk heeft. Want in de schrift staat het wel dat er na dit leven een eeuwigheid is. En wat ik mij daar precies bij moet voorstellen, weet ik niet. Maar als u Christus nou niet deelachtig bent, ik heb het niet over oppervlakkige mensen alleen, ook over ernstige mensen. Ik heb het over mensen die misschien wel diepe overtuigingen van zonde hebben. Die weten dat ze zo niet sterven kunnen. Die ernstige preken zoeken, nog ernstiger dan ik ze houden kan. Die door de week her en der heen gaan. En dat is goed. Dat is goed als u tenminste uw gezin niet verwaarloost. Dat is goed. Zoek het maar. Maar weet dan dat ernst voor eeuwig tekort is. En dat een totale verandering van je leven, zodat u daadwerkelijk vele zonden eruit hebt geworpen en vele gebruiken af hebt geschaft, niet genoeg is. Je moet Christus hebben. Daadwerkelijk door het geloof aan hem verbonden zijn. Hoe gebeurt dat dan? Wel, het staat hier dat hij mij Christus deelachtig maakt. Dat is dus niet dat ik dat doe. Er zijn velen, ook in Genemuiden, en die wensen maar wat graag een prediking te horen, waarbij heimelijk het werk van de geest wordt versluierd, aan de kant geschoven. Want ze willen graag zelf kunnen geloven. En dat begrijp ik alweer ontzettend goed, net als dat boekje waar ik het net over had. En dan kan ik zo graag met je instemmen, vanuit mijn vleeselijk bestaan, zou ik zo graag zelf willen kunnen geloven. En zelf Jezus willen kunnen aannemen. Zelf kunnen, weet je waarom? Dan kan ik erover beschikken. Dan ben ik niet van God afhankelijk. Maar nu ben ik overgeleverd aan het goeddunken Gods. En dat benauwt de vleeselijke mens. De God wantrouwende mens. En hij zegt, ja, maar als nou de geest alleen mij Christus deelachtig maakt, dat betekent dat dus dat ik er zelf niets, maar dan ook niets aan kan doen. O duivel, scheer je weg. Als je bezig bent om in het hart van een jongen of een meisje te fluisteren, als je er dan toch niks aan doen kunt, dan maakt het ook niet, al leef jij nog een poosje door. Of in het hart van een vader of een moeder aan het fluisteren bent, als dan toch de Heilige Geest het doen moet, wacht dan maar af. Nee, dit is een leugenleer van Satan, uitgebroed in de hel, bedoeld om uw arme ziel te vergiftigen met een degelijke godsdienstige waarheid uit de Heilige Schrift, maar dan in een leugenachtige zetting gezet om u voor eeuwig te bedriegen op reis naar de eeuwigheid. Zo niet geliefd, maar de Heilige Geest moet het wel doen. De Heilige Geest alleen kan het doen. En als ik nou eens vanavond zo heel persoonlijk bij je kwam zitten, en ik vroeg zo één voor één op de eerste rij en dan op de tweede rij en op de derde rij, hebt u nou de Heilige Geest al? En bent u Christus deelachtig? Zou u dan mogen zeggen, ze zitten er, ik weet het, die mogen zeggen, ja Heer, u weet het, en ik weet het ook, van het wonder dat ik, verdoemeling, die geest ontving. En ik kan het wonder niet op. Ik kan het me niet begrijpen. Dat hij nou naar zo een om kwam zien. En ik kan nog veel en veel minder begrijpen dat hij het met zo een vol bleef houden. Dat ik vanmorgen mocht proeven vergeving der zonden. Dat ik zo menigmaal in het woord hem mag ontmoeten. Die gij gezonden hebt naar deze aarde om een lam Gods te zijn tot slachting. Die geest mij gegeven, ja, dat mag ik weten. Mag u het ook weten. U moet niet antwoorden voor uw buren. U moet niet antwoorden met uw buren. U kunt nu zitten naast een echt kind van God. Maar dan loopt dan een scheidslijn als u nog niet die geest deelachtig bent. Als u nog niet Christus deelachtig bent. Hoe maakt die geest Christus deelachtig? Op twee manieren. Ik zei straks al iets. Het overtuigt hem noodzakelijk maken en dierbaar maken. Maar ik mag ook dit zeggen. Hij gaat hem voorstellen. Hij gaat hem uitlokkend voorstellen. Hij gaat hem zo voorstellen dat... Ja, en dan ga ik iets zeggen wat misschien niet goed begrepen wordt. Nou, op het gevaar af. Dan gaat hij Christus zo voorstellen dat u er niet meer vanaf kunt blijven. En dat u toch naar hem gaat grijpen. En dat is nou niet stelen. Dat mag hoor. Dat mag. Dan mag u Jezus aannemen. Dan mag heel uw hart zich naar hem uitstrekken. En dan zijn er onder ons die ook weet hebben. Dat dat toch de oefening des geloofs was. Die op een verborgen en geheimnisvolle wijze. Door de Heilige Geest in hun hart werd gelegd. Toen daar die schoonste van alle mensen kinderen werd uitgestald. Werd voorgesteld. In al zijn schoonheid. In al zijn begeerlijkheid. Want wij prediken nu zulke Jezus. Waarvan Psalm 45 zong. En er werd meegezongen. Dat heb ik gehoord. Hebt u ook een hart vol van heilbespiegelingen? Is daar een spiegel geweest voor u? Vanmorgen in de tekenen van brood en wijn. Dan heeft de dienst van 2 uur niet te lang geduurd, is het wel. Dan was je blij dat je hier mocht zitten. Al was je bedroefd dat je misschien af moest blijven. Of was je zeer zeker verblijd als er een plaatsje voor u ingeruimd was. Aan deze tafel, hoezeer ook alles en alles er tegen is. Van binnen in uw ziel, nochtans. Heilbespiegelingen, de spiegel van het woord. De spiegel van de belofte. De spiegel van het sacrament. Ze zijn allemaal bezig om u Christus uit te stallen. Een gebroken hart en een gebroken zalig maken. En die twee passen nu bij elkaar. En die twee beminnen elkaar. Die zaligmaker bemint zulk één. En zulk een jonger of ouder bemint ook hem. En dan komt er een verbinding tot stand die nou nooit meer zal worden losgemaakt. Die nooit meer hoeft te missen. Hoezeer ook misschien uw vrees en angst u pijnigt dat het straks nog voor eeuwig kwijt zal zijn. Hij zal vasthouden. De spiegel, de heilsbespiegelingen. En dan doet dat u toch het lied. Het schoonste lied van deze koning zingen. Dan wens je toch tegen alle mensen te zeggen. O mensen, kinderen, man, vrouw. Luister toch naar deze stem. De stem van de goede herder. Luister toch naar deze vermaning. Deze vriendelijke lokking. Luister toch naar de stem van Gods knechten. O, wat zou het groot zijn. Als dat lied ook in uw hart heeft mogen worden getokkeld deze morgen. Dat u verwonderde dat hij daar zulk een met bloed besprengen kwam omzien. Om u eeuwig te reinigen. Christus deelachtig maakt. En al zijn weldaden. Hoe zal het kunnen? Als u ziet op uzelf. Nochtans, juist omdat u zo arm bent. Kan er veel in. Juist omdat u niets heeft, wordt hij u alles. Zijn weldaden, wat zijn dat dan? Dat is vergeving van zonde. Zodat de muur die tussen God en uw scheiding maakt, nu is afgebroken. In het bloed van Golgotha volkomen afgebroken. En verder, wat krijgt u nog meer? U wordt aangenomen tot kind. We hebben er net van gelezen uit Romeinen 8, zulk een kostelijk hoofdstuk. Wat heb u daar dan gelezen? O, daar mocht u die vadernaam lezen. Hebt u ook wel eens zo stilletjes mogen zeggen, Vader. Want misschien hebt u dat niet gedurfd. Want je kunt toch niet zomaar Vader zeggen tegen God. Dat kan toch alleen als je door die geest ertoe wordt gedreven. En toch het mag hoor. Als u daar verslagen op hem uw ogen mag hebben. Dan mag je begeerig die vadernaam spreken. Of u durft, dat is een andere zaak. Het mag wel. Ja. En dan kan het zijn dat je soms moed krijgt. En dat je eerbiedig die naam uitspreekt. Niet zomaar. Niet oppervlakkig meer. Niet met de hele meute mee. Maar dan echt. Oh, wat een zoetheid. Want dit is de kroon van zijn heerlijke namen. En dan, wat heb je nog meer te wachten? Wat krijg je van hem nog meer? Een leven van heiligmaking. Dat betekent dat die zielen onder ons, die hun zonde bestaan, zo zat zijn, een belofte hebben dat die geest ze een vleeskruisigende gang doet gaan en doet openbloeien naar de heiligmaking. Door de invloeden van de zonne der gerechtigheid komt dat nieuwe leven tot ontluiking en bloeit tot de volle bloei toe en wordt een leven aan God gewijd. Een leven van geheel en al los te zijn van de zonde. En daar verlang je naar. Dat komt straks. Dat staat nog te wachten. Maar het komt hoor. O, u die zo tobben moest in de week van voorbereiding. Omdat u van dag tot dag uw schuld vermeerderde. Omdat u van ogenblik tot ogenblik duidelijker zag dat het met u niks was. Omdat u door zoveel redenen van buiten en van binnen werd afgehouden. U hebt nog te wachten, arm kind van God, die grote rijkdom, want het is ook een weldaad van Christus. Hij heeft het gezegd, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En dan komt die Heilige Geest in de tussenliggende tijd, tussen nu en het uur dat ik hier vandaan mag. En wanneer zal dat zijn? Vorige week zondagavond, gepreekt in het Hervormd Centrum over het eeuwige leven uit 12 artikelen des geloofs. En toen was er daar één die er niet aan dacht dat het zo snel eeuwigheid zou worden. Het is toch gebeurd. Houdt u er rekening mee dat het ook deze week, straks misschien, nog in deze week, een nieuw graf gedolven moet worden op de begraafplaats van Genemuiden. Ach, dan is dat niet erg, hè. Dan zou het zomaar plotseling zijn, in de slaap, afreizen naar dat land waar u niet meer hoeft te zonden. Nou, in die tussenliggende tijd, hè, zal die geest dat volk troosten. Want ze zijn zo troosteloos. De duivel is immers zo sterk. En hun boze driften zijn zo sterk. Driften van hoogmoed. Van wellust. Van eerzucht. Van pronkzucht. Waar ben je mee bezig? Heer, dood het toch eens. Ik moet dagen wenen. Omdat ik zo ver bij u vandaan leef. Dan gaat die geest troosten. Troosten hoe dan? Door al meer in de diepergaande ontdekking van schuld uw ogen te openen voor de allerhoogste hoogte van Christus offer, van zijn verzoening, van zijn volkomen gerechtigheid, zodat daar een heilig lachen wordt gevonden, een heilige verblijden in de treurigheid, troost in troosteloosheid, omdat hij komt in het gezicht, ja, omdat hij komt in het hart, omdat de koning zijn opwachting maakt, omdat de koning zegt, zie ik kom haastelijk, omdat de koning alles in gereedheid heeft gebracht om u straks te ontvangen. En dan gaat hij u troosten, hoe dan? O geliefden, ik weet niet of u het verstaat, als ik u dit woord zeg, door de omarmingen des vaders en des zoons. Wanneer uw ziel lieflijk omhelst wordt, weet u dat niet? Weet u niet die momenten?
Kent u niet die ogenblikken, die zielsverrukking, waarbij alles van de aarde wegviel, waarbij je echt iets van de hemel had, boven het stof opgetrokken, misschien wel aan de tafel, misschien voor die tijd, misschien na die tijd, God is vrij. Dat is de troost des Heiligen Geestes. En hij zal het doen hoor, juist als u troosteloos bent. Juist als u vanmorgen met de verslagen uit bent afgebleven. Of bent aangegaan. Als u niet meer weet hoe het ooit anders moet worden. Als u misschien al zoveel malen aan de tafel zijt aangegaan. O volk van God. En hebt gemeend, nu zal ik mijn eedzwering vernieuwen. Heren, nou echt. Nu zal ik niet meer. Zoals wel eer. Uw dagen vergeten zonder getal. Heren, echt waar. Nu zal ik het toch anders doen. Nu zal ik echt, o geliefden. U kunt het eigenlijk bijkans net zo goed niet beloven. Want het helpt u niets. Alles wat u probeert. Nee, het moet uit hem komen. Uit de vertroosting in God. Uit de verslagenheid die hij werkt. En uit de verblijding die hij schenkt. Want daar is heiligmaking. Dan heeft de wereld geen kleur en de zonde geen enkele lust meer. Dan is alles van deze aarde gedood. In die momenten van de goddelijke ontmoeting. In die momenten van de goddelijke omhelzing. In die momenten van de goddelijke vertroeteling. In die momenten dat ge gekoesterd wordt. In de zonnestralen van Christus Jezus gerechtigheid. In de warmte van zijn kostelijke, goddelijke, eeuwige liefde. Waar hij in de naaktheid van ons bestaan aan het kruishout moest hangen. Waar hij in de vloek van Gods toren moest hangen. Daar heeft hij plaats geworven. Tot een bescherming voor een amechtig volk. Hij zal mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Sterven is afscheid nemen. Afscheid nemen van deze aarde. Afscheid nemen van uw beminden. Afscheid nemen van de zo geweldig mooie dingen van hier en nu. Van het genieten van de zon. Och, afscheid nemen. Ook van uw trouwe metgezel het lichaam. Maar gelukkig, dat volk, dat mocht horen uit de mond van Jezus, wanneer hij Martha bestraft. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. Het welk van haar niet zal weggenomen worden. Die geest is in haar. Hoeft ze nou nooit afscheid van te nemen. Een welkome gast. Gastheer. Die alles in zijn handen neemt. Die in de waarheid leidt. Die aan Christus verbindt. Die de bruidswerver is. Om straks zonder vlek of rimpel. U, o bekommerd volk. Voor de Vader te stellen. Amen. Dan zal waar worden wat we samen gaan zingen uit Psalm 68, het zesde en het zevende vers. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren, hun legers weggevlucht. En vers 7, en dat is. En wat hier in beginsel wordt beleefd en straks volkomen gelijk een duif. En dat is het beeld van de geest. Maar ook van het volk waarin die geest woont. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond. Dus niet als je met jezelf weer wat loopt te pronken. Maar door dat goddelijk oog als hij er is. Weer met uw schoonheid pralen. En dat is straks eeuwig pralen. Weet je voor wie? Tot ere van de Zoon. Want gij zijt geslacht. En hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dan krijgt hij alle eer en dank. Dan zul je de kroon. Die hier in beeldspraak wordt bezongen. Gaarne voor zijn voeten neerleggen. Heere Jezus. Dat is nou allemaal uw verdienste. Dat ik hier mag zijn. Bij u. in de eeuwige bruiloft, het avondmaal, hij niet meer weg hoeft. O, wat zou het groot zijn, geliefd, als wij al zo, Psalm 68, vers 6 en 7, krijgen te beleven en ook van harte mogen meezingen. voordat wij eindigen, nog één ding. U weet allemaal van die film die gedraaid zal worden, waarin de Heere Jezus Christus wordt beledigd als een vriend van hoeren en zondaren. Nou, dat is hij. Maar hij is het om ze zalig te maken. Maar in die film wordt hij afgebeeld op een vreselijke en op een gruwelijke wijze. En nu weet u allemaal dat daar door den landen heen actie voor wordt gehouden. Ach, al onze actie zal niet baten als het niet in gebed geschiet en met de vreze des Heeren. Nochtans, het zou een groot wonder zijn als de Heere het zou willen gebruiken. En hebt u allemaal gelegenheid gekregen om uw handtekening te zetten. Hebt u het ook gedaan? Of gaat het u niet aan dat hij, die in teken van brood en wijn zichzelf zo komt vertonen, ook op de avondmaalzondag in Ginnemuiden, zo wordt beleegd? De Heer verlenen ons dat het ons nood mag zijn en smart. En mocht het zijn ook schuld. Want als wij hem bespotten met die film, dat is erg. Doen wij niet aan mee. Wij zullen geen van allen naar die bioscoop gaan waar die film gedraaid zou worden. En als die ooit op televisie zou komen, dan zullen zelfs de televisiebezitters hem er niet voor willen hebben. Maar als wij nu hem, die door de Vader is gegeven tot de volkomen verzoening op deze aarde, niet in geloof, nu, deze 11e september, eerbiedig, als onze zaligmaker aannemen, doen wij in wezen niet anders als de spotters in die film. God verlene ons daarom het wonder dat het niet zou doorgaan, maar ook het wonder dat wij persoonlijk in de schuld mogen komen en dat wij mogen beleven dat wij geen haar beter zijn. Wij zullen samen eindigen met dankgebed. Heere, dat aan spotters onder ons bekeerd zouden worden tot het geloof en voor u neervallen en zeg: Heere Jezus, gij zijt gegeven aan deze wereld tot een volkomen zalig maken. En daar heb ik alle jaren nog nee gezegd. Ik heb de zonden lief gehad, sport en spel. Amusement en vermaak is mijn levensvreugde geweest. Is mijn levensvulling geweest. Maar dan wil ik vanavond u vragen, Heere Jezus, wilt u dat zelf als de almachtige zalig maken, dat veranderen en mij bekeren, dat ik niet langer met u zal spotten. Geef dat zulke jongen, o God, of zulke meisje, of man of vrouw vanavond voor uw aangezicht eerbiedig zal buigen in de eenzame kamer van rouwenden, eenzamen, weduwenwezen, of daar waar misschien een groot gezin is en waar veel onze aandacht op vraagt, toch dat ene. Lieve Heere, kom, gedenk ons Nederland, dat zo ver wegzinkt. Doe nog wonderen. Laat onze overheid toch mogen zien waar ze mee bezig is. Wil ons koninklijk huis gedenken, opdat ze het niet zouden toestaan. Heere, wij zijn echt niet beter. En de fariseeën hebben hem toen al verweten: hij ontvangt zondaren en eet met hen. Een vriend van tollenaren en zondaren. En daarmee bedoelden ze toch ook datzelfde wat ook in die film nu wordt afgebeeld. Maar ach Heere, ondanks dat ze het zo heel negatief en verschrikkelijk goddeloos hebben bedoeld, die fariseeën van toen en de goddelozen van nu, het is toch waar dat gij een vriend wilt zijn van zo'n hoer onder ons, zo'n tollenaar en dief onder ons, zo'n zondaar die zelfs van het avondmaal afbleef. En dat is erg. Dat is vreselijk erg. Vanmorgen genodigd, maar af te blijven. Niet aan die tafel te zijn aangegaan. Geen zin gehad. Jawel, toch niet gedaan. O God, geef toch genade door uw geest om het niet meer te kunnen laten. En ook daaraan te mogen zitten. Met al degenen die arme verslagen de vertroosting des geestes nodig kregen. En Christus delachtig mogen zijn. Gedenk ons allen. Gedenk ook die wij vergeten. Wilt u ze niet vergeten. Wil in de gemeente werken tot zaligheid. In de kerkenraden, in de colleges van de kerkvoogden en notabelen. Ontferm u over ons allen die een taak in de gemeente hebben. Als organist, als koster. Of in het jeugdwerk of bij de ouderen. En wil ons al zo nabij zijn. Ook die familiekring. Die deze week een geliefde dood. Op het alleronverwachts weggerukt. Moeten uitdragen naar het graf. Gedenk hun en ons. Laat het alles nog een middel mogen zijn. Dat jong en oud voor u mag buigen en u mag kennen, dienen en liefhebben uit genade. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 90, de laatste twee versen. Uw harten tot God dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.